ga lezen uit de Bijbel, uit Hosea. Hosea 4, 5 tot en met 6. Dat is een lange schriftlezing. We kunnen moeilijk hierin God onderbreken. Hij mag uitspreken. Hosea 4, 5 tot het begin van 6. Hoort het woord des Heeren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en al wat erin woont verkwijnt. Zowel het gedierte van het veld als het gevogelte van de hemel, ja zelfs de vissen van de zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. Gij zult struikelen bij dag en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht en verdelgen zal ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen mij. Hun eer zal ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt zo priester, zo volk. Daarom zal ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden. Ze zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden, want ze hebben nagelaten de Heere te vereren. Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet het voorlichten, want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken. Op de toppen der bergen slachten zij offers en op de heuvelen ontsteken zij die onder eik, populier en terebint, omdat de schaduw ervan aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters ontucht en plegen uw schoondochters overspel. Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken die zij bedrijven, noch aan uw schoondochters het overspel dat zij plegen, want zij zelf zonderen zich af met hoeren en brengen offers met aan ontucht gewijden. Zo komt het volk dat geen inzicht heeft ten val. Indien gij, o Israël, al ontucht bedrijft, laat dan toch Juda geen schuld op zich laden. Kom dus niet naar Gilgal en gaat niet naar Bet-Aven en zweert er niet, zowaar de Heere leeft. Want Israël is weerspannig als een weerspannige koe. Nu zou de Heere hen weiden als een schaap in het ruime veld. Verknocht aan beelden is Efraïm, laat hem geworden. Is hun roes geweken, dan bedrijven zij schaamteloos ontucht. Vurig minnen hun schilden schande. Een wind heeft hen met zijn vleugels omsloten en ze zullen beschaamd uitkomen met hun offers. Hoor dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls, en neig het oor, gij huis van de koning. Want u gaat het gericht aan, omdat gij een strik zijt geworden voor Mispa en een uitgespannen net op de Tabor. De aanvalligen hebben een diepe valkuil gemaakt, terwijl ik door hen alle ben terzijde geschoven. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Efraïm, ontucht bedreven. Israël heeft zich verontreinigd. Hun daden gedogen niet dat zij zich bekeren tot hun God, want een geest van ontucht woont in hen en de Heere kennen zij niet. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Efraïm zullen struikelen door hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt met hen. Hun kleinvee en hun runderen zullen zij brengen om de Heere te zoeken, maar ze zullen hem niet vinden. Hij onttrekt zich aan hen. Tegen de Heere hebben zij trouweloos gehandeld, want ze hebben bastaardkinderen verwekt. Nu kan elke nieuwe maan hen verteren met hun bezittingen. Blaas de bazuin in Gibea, de trompet in Rama, maakt alarm in Bet-Aven, achter u Benjamin, tot een woestenij zal Efraïm worden ten dagen van het oordeel. Over de stammen van Israël maak ik bekend wat vast besloten is. De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen, op hen zal ik mijn verbolgenheid uitgieten als water. Verdrukt is Efraïm, verpletterd door het recht, omdat hij heeft verkozen het ijdele te volgen. Daarom ben ik voor Efraïm als een mot en als een beeneter voor het huis van Juda. Toen Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Asser en zond bode naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken en zal het gezwel van u niet wegnemen. Want ik ben als een leeuw voor Efraïm en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegnemen zonder dat ik iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, wat hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. De 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en najagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers, uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw die in de vroegte vergaat. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de preek is Hosea 5, vers 15. Ik zal heen gaan, zegt God. Ik wil weerkeren naar mijn plaats totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Tot zover onze schriftlezing. We gaan vandaag ons vrij pittig voorbereiden op het heilige avondmaal met die eerste onderzoeksvraag die we elke keer met elkaar delen in de week van voorbereiding. Bedenk ieder zijn of haar zonden, zodat je je klein maakt voor God de Heer. Dat is nog niet zo eenvoudig om dat te doen. Bedenken gaat misschien nog wel. Maar zo bedenken dat je klein wordt, is nog een hele klus. En met Hosea 4 tot met 6 proberen we daar verder in te komen. Dat voor de preek. Ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. De agenda van deze morgen staat voorbereiding op het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal in onze traditie altijd omgeven met een scherpte, een besef. Nu komt het erop aan. Sommigen vinden het maar zwaar gedoe. Sommigen begrijpen het niet en blijven weg. Anderen protesteren. Waarom niet wat vrolijker? Heilig avondmaal brengt ons bij het hart van ons christelijk geloof. En ons christelijk geloof is geen leuk geloof. Wij christenen geloven niet dat deze wereld leuk en dit leven één groot feest is. Wij geloven dat er een breuk is tussen God en mensen. En wij tillen er zwaar aan dat die breuk overbrugd wordt. En daarom zijn wij ernstig over het heilige avondmaal. Het zegt wat over ons. Niet zo best. Onze vrolijkheid en vreugde, want die komt er wel, is niet over onszelf bij het heilige avondmaal, maar over onze verlosser, Jezus Christus. Heilig avondmaal is het offer dat hij voor ons brengt, niet een offer dat wij aan hem brengen. Wij christenen zijn met schuld bezig en een echte oplossing voor schuld. Niet zo leuk, wel zo realistisch. Bij het heilige avondmaal kan er heel veel gebeuren. Weet u nog het heilige avondmaal hier op Goede Vrijdag van dit jaar? Dat kistje waarin we onze geschreven schuldbelijdenissen deponeerden. De vlammen waarin we staarden. De briefjes waren echt weg. Mensen vertelden me dat het hun veel gedaan had. En daarom is het goed het heilig avondmaal te vieren met het oog op schuld. We vieren de oplossing van onze schuld. Jezus Christus voor ons gekruisigd, geofferd voor onze zonden. En in de voorbereiding zetten we onszelf op scherp. Onze zonden? Welke? Noemen. Bedenk. Vergeving daarvoor? Geloof ik dat echt? Zonden echt vergeven, dus nu opnieuw beginnen? Anders? Echt? Wil ik dat? Kan ik dat? Het formulier lezen. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij de stellige belofte gelooft dat zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus. Ten derde beproeven ieder zijn hart of hij zich voorneemt echte dankbaarheid te bewijzen. Willen wij het volgende week echt vieren, dan onderwerpen we onszelf van tevoren aan dit onderzoek. We hebben een groot probleem. Wij allemaal. Ons gevoel. Ons gevoel is de laatste die hier aan zijn medewerking wil verlenen. Het is net of ons gevoel alles kan voelen, behalve schuld. Ons gevoel weigert zomaar mee te werken en zijn duit in het zakje te doen. Als we het daarbij laten, zit ons gevoel dus volgende week niet aan tafel. We zitten dan alleen met ons verstand en onze wil. En het gevolg is dat we er niet veel bij beleven. Want we hebben ons gevoel thuis gelaten. En ons gevoel is dat in ons dat de dingen intens beleeft. En wij willen heel veel beleven. We willen ook de vergeving heel graag beleven. Maar het lukt niet zomaar. En God, Heer, kent ons door en door. Hij die zijn zoon geeft als offer aan ons, kent dit fenomeen in ons. Hij weet wat wij beleven aan het heilig avondmaal of niet beleven. Hij weet wat er misgaat. Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt. Hosea 4 en 5 bijvoorbeeld. Een volk dat zich echt schuldig maakte en in de problemen kwam, maar een profeet nodig had om het hun te vertellen, omdat dat gevoel, het schuldgevoel, niet werkte. En God weet, zolang dat gevoel niet meewerkt, zullen ze mij niet zoeken. 5 vers 15. Totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Misschien loop ik te hard van stapel en stel ik nu dingen waar u even over na moet denken. Maar laten we dat dit zo even op ons in laten werken. De gevangenis. Er zitten allemaal schuldige mensen. Hoeveel wordt er daar gehuild om de schuld? Niet omdat ze gevangen zitten, niet omdat ze alles kwijt zijn, maar echt omdat ze voelen wat ze gedaan hebben. Ik vrees niet zoveel. Ook daar best moeilijk. De rechter heeft het tegen je gezegd. En je hebt je lot aanvaard. Niet tegengestreefd. En daar zit je. En dan? Dan is het nog een even grote moeite om echt schuld te voelen. En in deze hoofdstukken, 4 tot en met 5, waarom hebben ze helemaal gelezen? Het is een drama. God verwijt, gooit twee hoofdstukken lang alles in het gezicht. Begint zelfs aan de zekerheden van het volk te trekken. Begint hun comfortzone te vernielen. Maar hij weet, zolang hun gevoel niet mee zal werken, kan ik hen kort en klein slaan. Terugkomen bij mij zullen ze niet. Dat is onze God. Zijn verlangen is altijd bij alles wat hij doet, dat wij terugkeren bij hem. Op het eerste gezicht lijken deze woorden niet bij elkaar te horen. Zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Bang te moede zijn en verlangend uitzien. Lijken tegenstellingen die niet zomaar te combineren zijn. Maar het is wel altijd Gods hart en verlangen naar ons. Wanneer zullen ze komen? Wanneer zullen ze mij zoeken? Wanneer zullen ze verlangend naar mij uitzien? En hij weet, dat zullen zij als zij zich schuldig voelen en bang zijn. Dat zullen wij pas als ons gevoel eindelijk zich bezighoudt met de niet zo leuke gevoelens, schuldgevoel en angst. Lieve mensen, hoe is het met ons? Hoe is het met u? Hoe is het met je gevoel? Lukt het een beetje je schuld te voelen? Je angst, je wanhoop? Herken je het? Mijn gevoel is verschrikkelijk hardnekkig. Het is als een ballon, goed gevuld met lucht, die ik onder water wil duwen. Hij duikt onder de handen door naar de oppervlakte. En zo is mijn gevoel. Wil ik mijn schuld voelen, zegt mijn verstand tegen mij. Laat ik nou maar eens bedenken en eerlijk zijn. Dat gevoel is als een ballon. Zo weer naar de oppervlakte. En zo ben ik dus hopeloos oppervlakkig. Over van Jezus. Voor mijn zonde aanvaard ik wel met mijn hoofd. Begrijp het wel. Verkeerde dingen doet iedereen. En mijn wil is ook sterk. Ik wil anders. Ik wil dat genade van de Heer Jezus Christus mij op andere benen zet. Een ander leven geeft. Maar ik val stil als ze me vragen. Weet je hoe het voelt wat je gedaan hebt? Lukt niet. Voel het niet. Angstig stil van binnen. Kan niet voelen. Of, en dat is nog veel linker, ik voel van alles op die vraag. Behalve dat terechte schuldgevoel. Ik word geconfronteerd met wat ik gedaan heb. En in plaats van schuldgevoel voel ik angst. Gaan ze me nu slaan? In plaats van schuldgevoel voel ik boosheid. Wil niet dat ik nu zo te kijk sta. In plaats van schuldgevoel voel ik verdriet over mezelf. Ik ben toch ook maar slachtoffer. Komt toch niet anders. Zelf medelijden. In plaats van schuldgevoel raast mijn wil. Hoe ga ik dit voortaan voorkomen? In plaats van schuldgevoel pijnigen mijn hersenen zich af. Waarom heb ik dit gedaan? Het lukt niet. Zit er niet in. Heere God, hebt u een methode om te voelen? Ja, 3 aanwijzingen in onze tekst. Ten eerste, mij kennen helpt. De tweede, ik ga maar even weg. De derde, je bent hulpeloos, hopeloos. Ik doe het anders. Hoofdstuk 4 en 5 lezen, buitelen de zonden en misdaden en aanklachten over ons heen. Van geweld en bloedbad tot ontucht, van valkuilen graven tot afgodsbeelden. Maar bij al deze concrete en tastbare misdaden noemt God telkens een diepere laag. Jullie kennen mij niet. Hoofdstuk 4 vers 1. Er is geen trouw, geen liefde en geen kennis van God in het land. Hoofdstuk 4 vers 6. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Omdat de priester de kennis verworpen heeft, daar gij de wet van uw God vergeten hebt. Hoofdstuk 4 vers 10. Ze hebben nagelaten de Heere te vereren. Hoofdstuk 4 vers 11. Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. 4 vers 13. Zij onttrekken zich in ontucht aan hun God. 4 vers 14. Zo komt het volk dat geen inzicht heeft ten val. 5 vers 2. Terwijl ik door hen allen terzijde geschoven ben. 5 vers 4. Hun daden gedogen niet dat zij zich bekeren tot hun God. Een geest van ontucht woont in hen en de Heere kennen zij niet. Alsof de diepere reden van alle openlijke zonden is: je kent mij niet. En omgedraaid, het zal behoorlijk helpen als we hem kennen. Hoofdstuk 6, vers 3. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Wat bedoelt God? Met kennen bedoelt hij, mijn kennen is ten eerste weten wie ik ben. Weten hoe ik over de dingen denk. Weten wat ik ervan vind. Maar mij kennen is ook vertrouwd met mij zijn. In het Hebreeuws, in Gods spraakgebruik, is kennen altijd ook het kennen van, als iemand zegt, ik heb iemand leren kennen. En kijk hoe ik dat zeg. Ik heb iemand leren kennen. Ik weet hoe hij zich voelt. En mijn hart gaat naar die persoon uit. Kennis in de Bijbel altijd meer dan wetenschap. Dus meer dan weten hoe het zit. Het gaat altijd door naar kennis hebben aan. Vertrouwd zijn met relatie. Het woord kennen wordt zelfs gebruikt voor de intimiteit van man en vrouw. Helemaal in het begin van de Bijbel staat: en Adam bekende Eva zijn vrouw en ze werd zwanger. Kennen is weten, kennen is waarderen, kennen is verbonden zijn, kennen is liefhebben. En hoe helpt kennen dan schuldgevoelens te voelen, te hebben? Heel eenvoudig. Als je zondigt tegen iemand van wie jij houdt, voel je het wel. Want liefde voelt wel. Duidelijk toch? Je voelt het als je vrouw of man, goede vriend of beste vriendin, op wie je gesteld bent, zegt dat je hem of haar pijn gedaan hebt. Gevoelens die je niet voelt als oom agent tegen je zegt dat je te hard gereden hebt. Ziet u het verschil? Als iemand van wie je houdt zegt: je hebt mij gekwetst, dan zorgt de liefde van jou voor die persoon dat je dat ook voelt. En dat is geen prettig gevoel. Maar je voelt het echt. Komt door je liefde. Als oom agent zegt: hier stond 60, jij rijdt 70. Dan voel jij je niet schuldig. Want jij houdt niet van oom agent. Geen relatie met hem. En het is maar een bord op de weg, denk je. Daarom kunnen we op twee manieren onze zonden onder de loep nemen. Eén met weinig effect, één met groot effect. Je kunt deze week Exodus tot Deuteronomium opslaan, helemaal doorlezen, briefje erbij, pen erbij, en dan al je zonden netjes opschrijven die je tegenkomt, die de Bijbel noemt in de wetten. Weinig effect zal dat hebben op je schuldgevoel. Of je kunt Lucas 24 voor je nemen deze week, waar geschreven staat hoe de Jezus Christus aan het kruis stierf. En deze week voor het kruis gaan zitten van de Heer Jezus en in die ogen kijken van de man die voor jou stierf. In die ogen ken je hem die aan jouw zonden bezweek. Die ogen breken je hart. Die ogen brengen je bij je schuldgevoel. En zijn tegelijk de reden om het even vol te houden. Zijn gelijk de reden dat het de moeite waard is je schuld te voelen. Want die ogen spreken van liefde. Die liefde die jij zo verlangt. Die liefde staat aan in die ogen aan het kruis. En die liefde en zijn ogen, die is de moeite waard om je schuld te voelen. Daarom denk ik dat het verste heen is hij of zij die niemand kent. Geen liefde. Of zelfs niet wil kennen. Alleen op de wereld. Want hij of zij heeft geen reden, geen motivatie om schuldgevoel te voelen. Want er staat geen liefde tegenover. De pijn van het schuld voelen. Eerste methode. God kennen helpt. Tweede methode van God is: ik ga maar even weg. Ik zal heen gaan, ik wil weer keren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig voelen. Als een dichtslaande deur na een heftige ruzie staat er in ons tekst: ik zal heen gaan, ik wil weer keren naar mijn plaats. God heeft geschreeuwd, hij heeft aangeklaagd, alle zonden in het gezicht geworpen, een heftige tirade en nu is het stil. Maakt hij het stil? Zoals wij wel eens boos een kamer of een huis verlaten. Uitgepraat. Ruzie helpt toch niet. Stilte. Stilte en alleen gelaten moeten het doen. Ik weet niet of er op u wel eens gescholden is en de deur ging met een klap dicht achter degene die zich boos maakte tegen je. Je hoort nog een voordeur slaan, een auto starten en het wordt stil. Je voelde je tijdens het gesprek aangevallen, bang, bedreigd, boos, zelfmedelijden. Maar nu de persoon in kwestie weg is, vallen al deze gevoelens weg en is er ruimte voor één gevoel. En het komt alleen als je lief hebt. Hij gaat toch niet altijd, voor altijd weg? Kan ik zonder haar? Hoe heb ik hem zo ver gekregen? Wat heb ik gedaan? En uit zijn bange of gebelgde hoekje piept je schuldgevoel nu om de hoek. Het werkt. Het helpt. Ik ga maar even weg, zegt God, totdat zij zich schuldig voelen. Want nu komt de vraag die helpt. Kun je zonder hem, als hij weg zou blijven? Wordt het je dan niet bang te moede? Tweede aanwijzing. Tweede hulpmiddel. Ga maar even weg. De derde aanwijzing voor Gods methode om ons berouwvol, gevoelig en bewust op de knieën bij de vergeving te krijgen is: je bent hopeloos. Ik doe het anders. Even weggaan. Inzetten op hem kennen. Theoretisch klopt het. En zou het kunnen werken. En toen ik deze eerste verse van hoofdstuk 6 vond, dacht ik, werd ik enthousiast. Wauw, dat gaat snel. Het werkt snel. Ineens wordt het volk sprekend ingevoerd. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. De derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en najagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Zo, dat werkt snel. Toen in Israël, daar staan ze. Met hun verlangen naar een God. God is nog maar even weg en daar klinkt het. Schuldig, zoeken en verlangend uitzien. Wat een bekering. Wat een hartstocht. En ik stopte bij vers 3. Wat in vers 4 lijkt God te gaan herhalen. Ik wilde blijven bij hoofdstuk 6 vers 1 tot 3. Gelukkig, het heeft gewerkt. En wat zuiver. Wat zeggen die mensen allemaal wat ze nu willen. Maar ik moest verder lezen. Vers 4 is Gods reactie op vers 6, vers 1 tot 3, de bekering van Israël. Wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers, uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw die in de vroegte vergaat. Gods reactie op die blijde terugkeer in vers 1 tot 3 is dat hij het helemaal niet meer weet wat hij Israël moet aandoen. Het lijkt hem nog veel bozer te maken, nog veel radelozer, want, zegt hij, uw liefde is als een morgenwolk, een dauw die in de vroegte vergaat. En even later zegt hij, in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Is hij nou nog niet tevreden als wij zeggen, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. De 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en hij jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Is dat niet waarop hij gewacht heeft? Is dit niet dat ze zich schuldig voelen en bang te moeten zijn? En dan vraag ik voor u, als u nou die versen leest, zit daar het schuldgevoel in? Doen ze een uitspraak over hun schuld in deze 3 versen? Prachtige woorden, prachtige wil, maar wat zeggen ze over zichzelf en hun schuld? Ze krijgen het voor elkaar. Prachtige dingen over de toekomst met hun God te zeggen. Zonder boekje open te doen. Ja, Heere, u hebt gelijk. Ik ben schuldig. En daarom kan het volgens God in vers 4 een opwelling zijn die zo vergaat. Als de dauw 's morgens in de zomer op het veld, 's middags niets meer van te voelen is. Is het als een snel, sorry, en ik zal het niet meer doen. En dat kan toch heel goed. Van de schrik zeg je sorry, van de schok, ik zal het niet meer doen. Om de angst van verliezen zeg je snel, ik houd van je. Maar hoe is het een paar uur later? Een dag later, een week later, een maand later. Wanneer zijn wij het er met God over eens dat het mes er diep erin moet? Wij moeten veranderen voor levenslang en radicaal. En wanneer kan God ons vertrouwen? Zijn wij niet hopeloos oppervlakkig, geen schuldgevoel of slechts kortstondig, even de pijn? Je bent hopeloos, zegt God. Daarom doe ik het anders, heel anders en door iemand anders. Net zoals zo vaak in het Oude Testament bergt God ook in dit stukje zijn veranderde aanpak. Verborgen in onze tekst zien we zijn definitieve oplossing. In vers 2 van hoofdstuk 6 staat een geheim teken. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Waar doet ons dat toch aan denken? Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. De Heere heeft hem weer verstopt. Verdekt opgesteld. Jezus Christus. Zijn laatste troef. Na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen opgestaan uit de doden. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Om ons schuld bewust te maken, sloeg hij voor ons oog zijn eigen zoon dood. Hij moest maar een slachtoffer zijn voor onze zonden. Jezus. Met dat schuldgevoel, met dat kennen van hem, met dat verlangen naar hem, wordt het toch nooit helemaal wat, 100% bij ons. Mijn zoon nu voor een zondaar. Mijn zoon voor een verhard hart. Mijn zoon verscheurd, mijn zoon geslagen, opdat zij zullen opstaan ten 3e dag. Weet je dat hielp? Toen aan de kruisiging van Jezus Christus beschrijft Lucas dat tot aan die kruisiging de joelende en keiharde mensen het een prachtig voorstelling vonden, zoals alle andere kruisigingen. Eindelijk weer eens wat te beleven in Jeruzalem. Er worden 3 mensen gekruisigd. En die ene, heb je daar al van gehoord, joelend en keihard was hun houding. Maar toen God het licht uitdeed, toen God op dat moment echt heen ging en terugkeerde naar zijn plaats, zodat het echt donker werd op aarde, beschrijft Lucas, dat de mensen zich op de borst begonnen te kloppen en begonnen te huilen. Ze voelden het. Eindelijk. En helemaal. En weet je? Dat we zelfs kunnen stellen, het hoeft ook niet meer te werken. Dat schuldgevoel. Helemaal, 100%. Want stil aan de voeten van het kruis. Vol van Jezus overweldigend sterven. Biddend om een nieuw hart. Neemt liefde de plaats in van misdaad. Neemt eerbied de plaats over van spotten. Verdwijnen schuldgevoelens voor vergeving. Bemind en aanvaard zijn. En heb je de wil om op te staan en anders te zijn. Wij zullen opstaan. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Wij zijn gedood. In Jezus Christus dood. Hem heeft hij verscheurd. In hem worden wij heel. Hem heeft hij geslagen. In hem zijn wij verbonden. Ja, ik wil de Heere kennen. Want Jezus in mij wil dat. Ik ben niet meer van mijn eigen. Mijn gevoelens... zijn niet meer de sterkste. Er is een ander die in mij leeft. Er is een ander die in mij voelt. Er is een ander die in mij zegt en tegen mij zegt: kom je, zullen wij samen terugkeren tot de Heere. Amen.